een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam, gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020 471 4291. 020 471 4291.
Hallo, hallo. Je luistert naar een ander perspectief van Imagine IC. Imagine IC documenteert het dagelijks leven in de buurt om in de stad en het land erfgoedcollecties aan te vullen. We zijn gratis te bezoeken en zijn een mix van een archief, een debatcentrum en een museum in de Bijlmer. We zijn samen met de OBA gevestigd aan het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost. We verzamelen dingen en herinneringen uit de buurt die we in tentoonstellingen en evenementen presenteren. Onze radioshow, Een Ander Perspectief, is elke eerste maandag van de maand te horen tussen 7 en 8 op Radio Mart. We hebben het in de uitzending over thema's die aansluiten bij de projecten van Imagine IC. Vandaag hebben we het over het thema lokale media. In verband met de avondklok zijn we dit keer niet live te horen tussen 7 en 8, maar hebben we het eerder op de dag opgenomen. Als u dus meeluistert via live op internet en u wilt meepraten, bel dan tijdens de uitzending naar 020 471 4291 of kijk mee met de livestream op YouTube. Mijn naam is Noni Mee en ik doe de marketing en communicatie bij Imagine IC en ik zit hier met mijn collega Shu, die verzamelnetwerker is en aan wie ik graag het woord geef om de twee gasten te introduceren.
Dankjewel Noni. Goedemiddag luisteraars. Voor hem die later bij de heruitzending de radio aanzet, is dan goedenavond. In onze studio vanmiddag hebben wij twee gasten. Zoals gewoonlijk weet u, presenteren we aan het perspectief Stefans met twee personen die we vragen, die betrokken zijn bij het thema. En we hebben Henno Eggekamp links van mij. Ouder of lange Bijlmer bewoner. En tegenover mij heb ik de heer André Antonius. André Antonius woont ook lang in de Bijlmer, gewoond, hè? Als ik het goed heb.
Heel lang.
Ja, oké, okay, we gaan erover praten. Wij gaan dus vandaag weer praten over het thema lokale radio, lokale media. De vorige uitzending ging ook daarover. En toen hebben we meer gepraat over de opkomst van dat zogenaamde piratenradio, dacht ik, in Amsterdam. En toen hebben we gepraat met Shaniqua Vrede, jonge reporter, journaliste en Norma van Gom. En in deze uitzending gaan we wat meer inzoomen op de lokale radio, de manier hoe hij begon in Amsterdam Zuidoost, dus in de Bijlmer, ergens in de begin jaren 70. En daarover gaan we praten met twee gasten van ons. Ik heb net al geïntroduceerd, Henno Eggekamp en André Antonius. Ik begin met André, want je zit recht tegenover mij. En ik wil je vragen om heel kort jezelf te introduceren bij de luisteraars. En daarna gaan we ook jouw introductienummer, El Guero de la Vida van Daniel Santos, gaan we dan ook afdraaien. Heel even kort, wat over jezelf wil vertellen.
Ja, nou, ik ben, zoals je zei, André Antonius. Ik ben begonnen in de jaren 70 in de Bijlmer te werken, toen er een grote stroom Surinamers naar Nederland kwam. En ik ben begonnen als jongerenwerker, coördinator jongerenwerker. En toen de beheersraad werd opgeheven, ben ik overgestapt naar mijn opbouwwerk en bij de Stichting Interbeheer en coördinator geweest.
Oké, okay, dankjewel. We gaan zo meteen verder daarop, met je daarover praten. Eerst gaan we je introduceren, want je hebt een nummer uitgezocht van Daniel Santos. Ik heb eventjes ook gegoogeld. Het is een Costa Ricaanse muzikant. Puerto Ricaans muzikant. En we gaan even luisteren naar een paar nummers. Introductie van het nummer En el Guero de la Vida. En dan kan je dan vertellen waarover het nummer gaat en waarom je dit nummer hebt uitgekozen om je te introduceren bij de luisteraars.
Y en el juego de la vida. Juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.
Het is een prachtig nummer, prachtige melodie ook. Is het een song? Het is geen song, hè? Ik ben niet zo thuis in de Spaanse muziek of de Spaanstalige muziek, maar het is ook geen bolero volgens mij.
Nee, het is geen bolero, maar het is een, het is in elk geval een, tussen een bolero en een, zeg maar, een song.
Een song, oké. Okay.
Het is ontstaan in de jaren, tenminste Daniel Sanz leefde in de jaren 50. En als jongetje, zo, ik loop al een tijd mee, sprak deze muziek me erg aan, omdat het over het leven gaat. Mm-hmm. Ben je zwart of wit? Blanco spreekt hij, maar het is eigenlijk wit. Mm-hmm. Spaans is blanco-wit. Ben je rijk of arm? Ben je jong of oud? We hebben allemaal deel aan dit leven. Mm-hmm. En we moeten allemaal ervoor zorgen dat iedereen in dit leven een goed leven leidt. Want als het leven ophoudt, dan gaat iedereen, niemand neemt iets mee. Dus hij zingt en roept mensen op, leef met elkaar op een goede wijze. Mm-hmm. Want je kan terechtkomen in het hospitaal, je kan terechtkomen in de gevangenis, sommige mensen, je kan terechtkomen in de begraafplaats. Maar uiteindelijk laat je alles hier achter. Dus in dit leven probeer het beste van het leven te maken met elkaar. Steun elkaar en help elkaar.
Oké, dankjewel. Dat is heel erg passend. Ik denk ook heel erg passend bij de geschiedenis over de Bijlmer of van de Bijlmermeer. Als we het hebben over begin jaren 70 tot heden. Dan dankjewel voor deze introductie. In de Guerra de la Vida van mij betekent het spel van het leven. Hè? Zeg ik het goed vertaald?
Ja,
het spel van het leven.
Het spel van het leven.
Ja, ik moet me hevig wat gaan doen aan mijn Spaans om het op te halen. Maar het is wel leuk om dit te doen met elkaar. Ja. Nou, dan ga ik... had je een vraag nog?
Nee.
Voor André, nog niet. Nou, Henno. Dag Henno, welkom. Kan je ook heel kort wat over jezelf vertellen? Want je hebt ook een nummer uitgezocht. Dan gaan we je straks daarmee introduceren. Maar heel even wat over jezelf vertellen aan de luisteraars.
Nou, ik ben in 1969 naar de Bijlmer gekomen omdat ik in Amsterdam een woning werd uitgerold door de gemeente. Dan mocht ik illegaal niet wonen. En legaal dus helemaal niet. Dus daardoor kwam ik in de Bijlmer terecht. En daar ben ik blijven hangen tot op heden. En dat heeft me veel genoegen gedaan. Okay. Dus ik ben een zogenaamde Bijlmer freak, Bijlmer believer.
Bijlmer believer.
Ja.
Oké. Okay. En de Bijlmer believer is dus iemand die vanaf het begin van de...
Een Bijlmer believer is diegene die gewoon het leuk vindt om in de Bijlmer te wonen. Vanwege het feit dat de Bijlmer is zoals die is. Dus mm-hmm. Uniform bouw, allemaal dezelfde woning. Heel goed. Hoge straten, geen auto's op het maaiveld, heel veel groen, binnenstraten, collectieve ruimte. In ieder geval, niemand kan zich onderscheiden van andere mensen aan de hand van zijn woning. Maar nu staat tegenwoordig de auto weer voor het keukenraam. Dus nu kan iedereen zich al via zijn auto weer heel duidelijk onderscheiden. Daar woon ik opgelet. En dat hoort niet bij het Bijlmer idee, denk ik.
Oké, nou is goed, dank je. Voordat we doorgaan, gaan we nu luisteren naar jouw introductienummer. Dat is... Een nummer van Manu Dibango, meneer uit Cameroen, volgens mij.
Heel goed, ja.
Sor Makosa. Het is interessant, ik zal straks wat over vertellen, maar we gaan eerst luisteren naar Sor Makosa.
Thank you. Losoma.
Soma Costa, wat zachtjes op de achtergrond. We komen zo meteen weer erop. Dus je maak je geen zorgen. Kom ik weer terug. Ik heb hem nog verder in het programma geprogrammeerd. Vertel, waarom Soma Costa?
Oh nee, dat was een plaat die ik vroeger had draaide toen ik bij Radio Marten werkte in de jaren 80. Dat was even mijn favoriete plaat. En ik heb hem al een paar keer zien optreden. Ik heb hem een keer in de Melkweg zien optreden. Perfecte muzikant. En hij is een van de mede-uitvinders, zou je kunnen zeggen, van de dance. Eind jaren 70 kwam de dance op in Amerika en New York omstreken. Bij de zwarte gemeenschap van New York. En dit was een van de echte eerste voorbeelden van goede dansmuziek.
Hij is ook echt heel vaak gesampled, hè?
Ja, je hoort... Als je goed naar hem luistert, ik hoorde vandaag nog vanuit beneden ergens in mijn flat geluid omhoog komen. Dat zijn ook de begintonen van deze muziek van Manu Dibango. Het is allemaal dezelfde stampen, op dezelfde ritme, dezelfde punt. Dat hoor je bijna bij alle muziek. En ook dan komt zo'n saxofoon eroverheen. Dat is ook helemaal modern. Ook bij de hedendaagse rapmuziek en alles wat erop gebaseerd is. Dus het is het begin van veel.
Ja, ik denk me denken aan...
En hij woont in Parijs trouwens, goed, ja.
Ja, je had ook een Afrikaanse, was een West-Afrikaanse percussieclub, Osabisa of zo?
Osabisa.
1,87
jaar. Ja, David is een van die drummers. Heeft jarenlang of nog in Nederland gewoond. En, ja,
dat is waar.
Maar die zaten allemaal in Parijs vroeger. Omdat dat was een soort verzamelpunt van alles wat Afrika was. En daar had je dus studio's en het geld en dat soort dingen.
Oké, nou fijn hoor dat je dit hebt uitgezocht. Ik heb voor het eerst gehoord dat ik vaker deze ster wel gehoord. Maar over deze meneer en dit wat prachtig.
Nee, niet hè?
Nou, dankjewel. Henno en André, we gaan praten over de jaren 70, hè? De radio en de televisie. Dat toen in de vorm van de looplokale omroep Bijlmer zijn beslag kreeg. Hoe begon het? Wie kan zich dat herinneren? Hoe begon men toen hier met in de Bijlmer met lokale televisie en radio? Was het ook radiopiraterij, eerste aanleg?
Ja, het was eerst radiopiraterij. Want Leo van Sprang, die was toen werkzaam bij de Stichting Beheersraad. En hij was radioman vanuit Suriname al. Hè? Hij heeft in Ikeri gewerkt, in Paramaribo. Dus hij had ontzettend veel kennis. En hij heeft toen hier op de flat, toen was toen nog Gliphoeven, had hij een radiostationnetje in het leven geroepen. Waarbij we dus de mensen uit Suriname proberen te bereiken via, zeg maar, de radio. Want wat was het geval? De grootste groep van mensen die hier kwamen, die waren het Nederlands niet machtig. Althans, in de zin van lezen. En in Suriname kenden wij, en tot nu toe nog, de Mofokoranti. Van mond op mond boodschappen aan elkaar doorgeven. En het was in die tijd heel erg belangrijk, want die mensen kwamen 9 uur vliegen, waren ze in Nederland. Een totaal andere omgeving. Ze waren zo op zichzelf. En dan had je Hindoestanen, je had Antillianen ook, je had Javanen, je had Creolen enzovoort. Het was een hele mengelmoes. En Leo van Sprang heeft toen gezegd, weet je wel, die Mofokoranti gaat niet goed werken, want iedereen pikt datgene op wat hij wil horen. Dus toen is hij hier boven Gliphoeven een radiostationnetje opgezet. En gaf voorlichting en mensen konden vragen stellen. Maar het is toen ontmanteld geworden door de politie. Ze zijn toen een keer hier gekomen met een grote ME-groep. Grote kerels met wapenstokken. En Leo van Sprang heel boos en zo. En honden hebben hem zelfs gebeten. En toen hebben ze hem ontmanteld. En later is in Hofgeest heeft de gemeente de lokale omroep Bijlmermeer in het leven geroepen. Dat is eigenlijk voor de hele Bijlmermeer zou gelden. En waarbij de Stichting Beheersraad ook een aantal uren per week kreeg.
Oké, en welk jaar was dat? Weet je ongeveer welk jaar het was toen de politie kwam? En de boelen maar ontmantelde, iedereen maar naar huis joeg?
Het moet geweest zijn, ik moet nog exact kijken, maar ik denk jaren 73.
73.
Ja, nog net voor de onafhankelijkheid.
Ja. Oké, en Henno, was je er ook bij betrokken in die jaren?
Ja, het verhaal van hem klopt helaas niet helemaal.
Oké, zeg maar.
De lokale omroep Bijlmermeer was geen Bijlmer ding.
Wat zei je?
De lokale omroep Bijlmermeer was geen gemeente ding.
Oké.
De lokale omroep Bijlmermeer is opgericht door een aantal studenten, zou je kunnen zeggen. Sommigen hadden al een baantje en sommigen werkten in de Bijlmermeer als fysiotherapeut. En er was een opperwerker bij de SCAP, Stichting Cultuur, nee, Stichting Contact en Adviesorgaan. Onder leiding van een aantal jezuïeten, onder andere en Laurens van der Maas. En daar werkte Tom van Doormaal onder andere. En die hebben toen, die jongens zijn eerst zelf begonnen, die studenten, met hun vrouwen, zul je maar zeggen. Die hebben dus, een ervan werkte bij de Stichting Film en Wetenschap in Utrecht. Die hadden allerlei camera's daar in de studio staan. Dus die hebben we toen geleend. Er zijn kabels geleend. Ik was er toen nog niet bij. En die kabels zijn gespannen tussen de H-flats. Zo van, je had vroeger een kajak, een centraal antennesysteem per flat. Dus van daaruit werden dan alle lijnen voor de televisie en de radio verspreid via de wanden die al ingegoten waren naar de huiskamers van de mensen. Dus je kon eigenlijk maar aan één flat uitzenden. Okay. Toen zijn ze dus kabels gaan aanleggen en een andere flat gebouwd. Toen kon je 2-3 flats uitzenden. En later, toen het allemaal meer officieel werd, dan hadden wij ook in Geerestein een aparte studio om op zondag de uitzending van zaterdag in Geerestein uit te zenden. Dus we hadden eigenlijk een ontzettend beperkt gebruik. We hebben ook eens in Grubbehoeven een aparte uitzending gemaakt, alleen voor Grubbehoeven. Maar we konden dus niet zo in één keer heel de Bijlmer bedienen. Dat konden we helemaal niet. En er is toen een experiment opgericht, dat de jongens dat illegaal deden. Toen hebben jongens als Tom van Dommel hebben toen een mooi verhaaltje gemaakt. En heeft het Rijk, het ministerie van CRM, heeft hun geld gegeven aan 6 van die instanties door heel Nederland heen, die allemaal wilden beginnen met lokale televisie en radio. En daar heeft dus de lokale omroep bij meer voor 2 jaar geld gehad.
Okay.
En het was ook de tijd in die tijd, raar maar goed. In die jaren werd ook gesproken in Nederland over de zogenaamde balpentelevisie. En dat betekende dat langzaam maar zeker het idee opkwam dat iedereen televisie of radio zou kunnen maken, of fotograaf zou kunnen zijn, of journalist zou kunnen zijn. Dus toen kwamen ook de eerste kleine cameraatjes opgeven. Toen werd het nog erger. Maar dan had je, dus iedereen kon dus al een cameraatje pakken. Je kon een televisie maken. En daarop stonden dan weer allerlei behoeften om dat ook te gaan uitzenden. Facebook is daar nu een gevolg van, zou je kunnen zeggen. Maar dat begon dus allemaal heel klein met hele grote banden hadden we in die tijd nog. En later werden dat hele kleinere banden. Maar die vielen zo uit de cassette, want die cassette was niet dicht. En het was allemaal zwart-wit. En het was allemaal heel erg ingewikkeld om televisie en radio te maken. En radio deden we dus niet. Mm-hmm. Want televisie was veel moderner en veel leuker, vonden wij. Okay. En radio was een beetje oude hap eigenlijk. En alleen toen de televisiepoot na 2 jaar is opgeheven, toen was daar Roy Ristie. Die werkte ook een soort bij de Stichting Interimbeheer.
Ja, hè?
En die is toen radio gemaakt vanuit de studio in Hofgeest. En tot hij er bijna uitgetrapt werd, omdat Roy altijd de neiging had om wat te laten komen. Maar goed, dat heeft een paar jaar bestaan.
Ja. Oké, trouwens, jullie mogen elkaar ook vragen stellen, hè? Of een commentaar op geven. Maar als ik goed begrepen heb, dus interimbeheer begon met, zeg maar,
radio.
Radio Piraterij.
Ja, Piraterij, hier op Glifhoeven.
En daarna, een paar jaar later, ik weet niet hoe lang, kwamen dus de anderen van lokale, de voorlopers van lokale omroep Bijlmer.
En misschien kan ik dit bij vermelden. Omdat dus LOP televisie uitzond, hebben wij als stichting beheersraad toen, hebben wij met de NOS een afspraak gemaakt dat er een aantal mensen een opleiding bij ze konden genieten om tv-werkzaamheden te verrichten. Daar was Roy Ristie een van. Ram Suku. Hij is op een gegeven moment de beste cameraman bijna van Nederland geweest. Een hele tijd. Wie er nog bij was, was Kenneth Eelst. Er was nog een vierde. Maar in elk geval, de NOS heeft ze een opleiding gegeven, waardoor ze ook tv konden uitzenden in de LOP in de Hofgeest. Mm-hmm. En Alberto Gemers was er ook bij.
Okay. Volgens mij was Alberto Gemers de regisseur.
Ja. En Alberto Gemers is later naar Suriname. Mag ik even nog afmaken? Ja. Alberto Gemers is later naar Suriname gegaan. En is daar een van de eerste en beste tv-mannen, cameramannen geweest bij ATV en bij SRS, geloof ik.
Okay.
Dus wat we hebben gedaan toen, en dat is misschien niet heel duidelijk geweest al die tijd, is dat wij aansluiting zochten bij die samenleving om onze eigen boodschap te brengen. Door onze eigen mensen. Dat hebben we ook gedaan met de sport. Maar dat is misschien een apart stuk, maar toch, ik moet het toch even noemen. Mm-hmm. We zorgden voor een kweekvijver, want er was een grote gap tussen wie gaat jouw boodschap zo voor je brengen dat de mensen het begrijpen. En wij dachten, dat kunnen wij zelf het beste doen. Want er was veel onbegrip bij die hele Nederlandse samenleving over al die culturen van hindoes, van moslims, van kriolen enzovoort. Dus toen hebben we het ook met de sport gedaan. De sport hebben ook de NSF gevraagd dat wij zelf sportmensen zouden opleiden. En dat is gebeurd door Johnny Kamperveen, die later in Suriname Radio ABC van zijn vader heeft overgenomen. En John Gajaraj in Hindustan. En wij mochten van de NSF zelf de mensen opleiden. En daar is onder andere de voetbaltrainer van Suriname later. Hoe heet hij weer? God, help me even. Geen dingen. Maar kom zo op zijn naam. Maar Bruinendaal, Emil Esayas. Zijn zeker Roy Reiser. Zeker 10 jongens hebben dus die opleiding genoten. Om alvast van daaruit een hulptrainer te worden. En Pietje Frenkel is een van degenen geweest die zijn volgopleiding heeft genoten. Dus wat wij voor zorgden, is dus via media, via sport, via allerlei mogelijkheden ingang te vinden in die samenleving om zelf onze boodschap te brengen.
Oké, okay, dankjewel. Dus er was de behoefte om zelf de boodschap te brengen. Behoefte vanuit Suriname, maar ook hier onder de mensen. Henno, hoe zat het dan met lokaal omroep Berber, waar je ook betrokken bent geweest? Welke behoefte was het daar om, of zeg maar anders, welke boodschappen werden overgedragen of werden uitgezonden via de lokaal omroep Berber?
Nou, wij waren eigenlijk volstrekt zelfstandig. We hadden dus geen welzijnsorganisatie achter ons. En lokale omroep Bijlmermeer, de LOP, was verdeeld in een blanke en een zwarte afdeling, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Dus zaterdag zat ik er, namens de hele Bijlmermeer, maar in feite wit. En zondag was interimbeheerder en die deed dan annonciverhalen en oproepen aan de mensen van Gliphoeven om de vuilniszak niet naar beneden te pleuren. Dat was ongeveer het verschil tussen ons twee. En ik had wel een van de redactieleden van de communicatieafdeling van SIP. Die woonde in Goorland. Ik ben zijn naam even kwijt. Die was dan medepresentator van het programma wat ik deed. Vanuit de huiskamer heette dat. Wij wilden zo gezellig mogelijk en zo frivol mogelijk met de mensen communiceren en ook grapjes maken. Dus wij speelden ook een beetje echt achter het nieuws televisie, zullen we maar zeggen. Dus we deden net alsof we heel erg journalistiek bezig waren. Waren we ook wel, maar wel op een ludieke manier. Maar we hadden geen programma. We waren gewoon journalisten eigenlijk die gewoon nieuws en leuke dingen brachten voor de mensen in de Bijlmermeer.
Dus als ik het goed begrepen heb, dan dat was de redactie van Internet Beheer, of tenminste van het gedeelte van de zondag, dat was meer welzijnsgericht, welzijnsmee georiënteerd. Informatie over de samenleving hier.
Ja, cultureel gericht.
Cultureel gericht, hè?
Want ja, we hadden dus Huisden. Huisden was ook de komiek die later in Suriname 1 en 1 is 3 heeft gemaakt, het programma. Hij was dus altijd bezig om een leuke noot tussendoor te brengen. Okay. Er is net gezegd van, er werd verteld dat de mensen de vuil naar beneden pleurden. Ik vind het een van de dingen waarvan ik altijd zeg, we moeten dat ding goed uitleggen. Kijk, de Bijlmermeer is opgezet, heel mathematisch bijna. 2,5 mens woont in een flat. En ze gaan de flat zoveel keer per jaar gebruiken, want de vader gaat naar het werk, de moeder enzovoort, de jongen gaat naar school. Er komen mensen uit Suriname met 10-12 mensen in een flat. Mensen zijn de flatkokers waren ingesteld voor het vuil om, zeg maar, zoveel kilogram vuil per week zou door 2,5 mens gebruikt worden. Je zet 10-12 mensen in een flat. Die stortkoker was meteen kapot.
Het was niet de opzet, hoor.
Nee, het was geen opzet. Maar ik wil alleen maar aangeven, de berekeningen die ze gemaakt hebben, hebben niet meegenomen de achtergrond van de mensen, dat ze met een heel andere cultuur dagelijks baden.
En gezinsgrootte.
Dagelijks baden, gezinsgrootte. En wat gebeurde er? De badkamers, die tegels vielen af. Men zei, die mensen kunnen niet werken met het ding. Nee, want Surinamers gaan 2 keer per dag in bad. Dat waren ze gewend na 9 uur vliegen. Mm-hmm. Dus het technisch systeem was geweldig. Die flats zijn geweldig. Maar ze waren niet berekend op de grote toestroom van mensen met een totaal andere culturele achtergrond.
Oké, dankjewel. Dan heb ik van jullie beiden een andere vraag. De vraag nog even bij die LOP. Hoe reageerden? Kregen jullie feedback van de luisteraars of van de kijkers en of kijkers? Van later had je ook televisie, hè? Van programma's die jullie maken, dat vinden goede programma's, sluiten aan. Het is leuk. Gaan jullie zo door?
Nou, ik heb eens een keer een ondeugend programma gemaakt, waarbij ik op een gegeven moment op een lullige manier excuses heb gemaakt voor mijn gedrag voor de televisie, maar
Kun je dat, vertellen over het andere
ik ben begon niet meer. Ik ben op mijn knieën gezeten en ik heb daar een verhaaltje van gemaakt. Dus het was bijna één grote ramp binnen die televisie. Maar die televisie had verder niet zoveel, kwamen weinig dingen binnen.
Oké. En de type programma's, wat dat meer, waren dat meer muziekgenres?
Nee, allemaal journalistiek gewoon. Omroepen wat er in de Bijlmer gebeurde, waar je kon sporten. Hoe de politiek een beetje in elkaar zat, wat de woningbouwverenigingen deden, wat we lullig vonden, wat we goed vonden.
Ik heb een
we
vraagje.
Hebben ook Wiegel in de studio gehad een keer, dus we waren...
Ja, Noni, ga je gaan.
Kennen jullie elkaar ook van vroeger?
Nee.
Alleen van gezicht. Ik weet dat hij een platenzak had, Pico.
Nee, had ik ook niet.
Die had je ook geen platenzak?
Nee,
wie was dat
Kees
dan?
Kuiper.
Kees Kuiper. Dus zo slecht kenden we elkaar, terwijl we de Bijlmer woonden.
Maar ik was samen met Charles Warning en Kees Kuiper, was ik ooit oprichter van de Blije Bijlmer.
Okay.
Dus Kees Kuiper kende Sas Warning uit de collectieve ruimte van Grunder, waar Sas in de bediening liep als jonge jongen die ook wat wilde bijverdienen.
Ja.
Kees was medebestuurster, die woonde in Grunder.
Maar Kees is van helaas overleden, hè? Is hij niet overleden, Kees Kuiper?
Kees Kuiper is overleden, ja.
Ja.
Okay. Kijk, een van de punten waar wij ook de lokale televisie gebruikten, is dat wij ook informatie gaven over Suriname. Omdat de mensen graag nog informatie wilden hebben over Suriname terwijl ze hier waren. En ik kan me nog herinneren dat we een hele grote uitzending hebben verzorgd over de eerste vliegtuig van Suriname Luchtvaartmaatschappij die zou vertrekken naar Suriname. Dat was dus in 1974-75 met de SLM.
Okay.
Dat was een groot gebeuren voor de Surinamers hier. Dat ze eindelijk een eigen maatschappij hadden en niet alleen de KLM, die 3-4 keer per week naar Suriname vloog en met honderden mensen hier naartoe kwam. Dus het was ook een soort van je een beetje gesterkt voelen van wij Surinamers hebben toch wel, want de kranten, de lokale media, ik zal ze niet bij naam noemen, stonden vol met alleen maar negatieve berichten over Suriname.
Oké, dank je. We komen zo op dit punt terug. Ik let even op de tijd, want we hebben nog een half uur te gaan. Ik heb twee nummers uitgezocht. En dan gaan we daarvan een bruggetje maken naar Metro. Dan komt later, krijgen we naar Metro. Kun je van mij afdraaien het nummer? We gaan echt terug in de tijd. Het eerste nummer is van Hans Breveld. Wie gaat er weg en wie blijft hier? Dat is nummer 4.
Weg en wie blijft hier? Is de vraag van de kruidenier. Wie gaat weg en wie blijft hier? Is de vraag van de Bijlmerfrikkenier. Zuma ook weg, Zuma otang. Dat de actie boestaat de man. Zuma ook weg, Zuma otang. Dat de actie boe alles er naar man. Suriname wordt zelfstandig, Srevidesi zeggen wij daar. Suriname wordt zelfstandig, Srevidesi zeggen wij daar. En daarom vloog naar Holland om te praten met Joop den Uyl.
Ja, dit is Hans Breveld en hij begint de situatie rond de jaren 75, op naar 75, want er heel veel Surinamers naartoe kwamen. En de mensen, ook de Nederlandse mensen in de Bijlmer meer vroegen van, goh, waarom komen zoveel Surinamers hier? En heeft over de Bijlmer bakker volgens mij, die vraag, blijf je hier of ga je terug? Je had het net over de beeldvorming, maar ik wil het even parkeren, want ik wil gelukkig op de tijd even een brugje maken naar Metro. Maar naar lokaal om de Bijlmer, met Oudsen, Charmers en alle dingen die we gedaan hebben, krijg je Radio Metro. En hoe ontstaat Metro?
Hoe ontstaat Metro? Ik denk dat Metro komt van in de eerste plaats van Pierre Melkoff. Pierre Melkoff was vroeger in Ganshoef, toen het nog bestond, een soort leider van het project Mensen Zonder Werk. Was een Limburger. Was links, was van de PvdA, speelde binnen de PvdA een belangrijke rol. De stadsdelen kwamen eraan. In 87, 88 zou de eerste stadsdelen in de Bijlmer gaan opereren. Dus ze wou ook een soort tegenmacht organiseren. Er was binnen de PvdA was de ruzie tussen het betonblok onder leiding van Ronald Janssen. Dat waren zeg maar de rechtse PvdA-gasten. En je had ook linkse PvdA-gasten zoals Pierre Melkoff. En Pierre Melkoff had weer contact met Prem Radakishun. Prem was ook lid van de PvdA en Prem was ook opgeleid bij MTV, wat je vroeger had in de multiculturele televisie in Amsterdam. Dus die kenden we ook. En er was dan een zekere Surinaamse regisseur, Robbie Oosberg, geloof ik. En toen ben ik erbij gehaald. Dus waren wij met z'n vieren. En toen hebben wij op een gegeven moment een eigen omroep opgericht voor de Bijlmermeer. En hebben we een prijsvraag voor uitgeschreven. Dus iemand had verzonnen van mijn eigen televisie- en radioomroep. Nou, dat vonden we zo fantastisch. Zo is lullers. Dus daar hebben we metro van gemaakt. Dus toen zijn we begonnen. En toen bleken wij binnen de Salto, wat dus de, zeg maar, de verplaatsen was van al die uitzendingen die gemaakt werden in die tijd. Of de plaatsen, maar die had de zendmachtiging. Dus wij draaiden op de zendmachtiging van Salto. En dat gebeurt nog steeds met Mart enzovoort enzovoort. En er waren dus beperkt aantal tijden en dagen beschikbaar om uit te kunnen zetten. Maar omdat wij toch een stadsdeel vertegenwoordigden, kregen wij opeens een uitzendfrequentie, zowel op FM als op ether, die bijna de hele week omvatte. En daar profiteert nog steeds Razo van. Want toen hebben wij dus die zender opgericht met 7 dagen per week radio.
Oké,
zo lang. En dat gebeurde vanuit de oude collectieve ruimte van de flat Kleiburg.
En waar... Ja, ga je gang. Wat ik wilde vragen, want Metro komt dus na lokaal omroep Bijlmer.
Ja, die heeft maar 2-3 jaar bestaan. Oh. Hè? De televisie heeft 2 jaar bestaan. Toen was het voorbij en was er geen geld meer. De radio heeft er een tijdje doorgedraaid. En toen heeft het wel eens werk van de andere club, zullen we maar zeggen. De stichting SFBB, BZO. Die heeft toen de lokale omroep en zijn apparatuur overgenomen. Daar hebben ze toen een studio bad van gemaakt. Bijlmer Audiovisuele Dienst. Onder leiding van Henk Eerveld enzovoort. Maar goed, toen is het gewoon iets van bureaucraten welzijnswerk geworden. En die hebben daar, kon je ook bijna niet meer terecht. Maar het was er wel. Er werden wel eens van televisie gemaakt, van radio. Maar het had dus geen uitzendfrequentie meer. En deed dus niets meer aan radio en televisie. Toen is het dus een hele tijd stil geweest.
Okay.
Behalve vanuit de Surinaamse ook met Radio Mart en dat soort programma's.
Waar je ook toen, betrokken bent geweest.
Waar ik ook toen bij betrokken ben bij geweest. En toen kwam dus weer dat idee van Melkhoff en Prem Radakushin en Robbie en mij om weer een nieuwe nationale omroep voor Zuidoost, zullen we zeggen, te gaan maken. En dat hebben we dus gedaan. En we hadden dus ontzettend veel zendtijd. Dus we hadden algemene programma's voor de hele Bijlmermeer. Dus met algemeen nieuws. En daarnaast waren er allerlei groepen die ook vaak namens hun eigen cultuur een programma maakten.
En over welk jaar praten we hier? Met Metro,
eind jaren 70 tot begin jaren 90.
Ja,
dus bij mijn ramp hebben we nog gedaan en daar hebben we nog 1 of 2 jaar bestaan. Maar we hebben ongeveer 4-5 jaar bestaan.
Ja.
En toen waren we te vervelend voor stadsdeel.
Hoezo,
we hebben nog een tijdje overleefd dankzij de inspanning van Hans Moren, die toen voor GroenLinks raadslid was hier in de stadsdeel. Nou, wij hadden altijd commentaar ook op het functioneren van Ronald Jansen. En daar blijkt ook stadsdelen zijn zeer gevoelig voor commentaar. Dus Ronald Jansen zei wel, ze mag nog wel scherper interviewen. Maar ik heb een keer een wethouder geïnterviewd voor D66. En die werd door iedereen meewarig aangekeken dat hij zich door mij op een zaterdagmiddag liet interviewen. Want wij konden eigenlijk niet. Wij moesten eigenlijk meelopen in de halleluja-verhalen van iedereen op dat moment die met de stadsdeel te maken had. En dat deden we dus niet.
En werd u gesubsidieerd voor Metro?
We hadden een klein bedrag en daar zijn we dus ook genekt. De subsidie kwam nooit in voldoende mate. Mm-hmm. En dankzij de gelden die loskwamen, dankzij Zwart Beraad en de gelden die van Europa vrijkwamen en vanuit Amsterdam vrijkwamen, van de Nederlandse overheid vrijkwamen, totaal 40 miljoen. Van die geld is toen op een gegeven moment 4-5 ton uitgetrokken om Razo Metro te laten overnemen. En dat is gegaan zonder dat wij wisten dat het gebeurde, maar opeens was het zover.
Oké, dus als ik het begrepen heb, dus het moment, de tijden toen Razo begon, toen bestond u effectief nog als Metro?
Nou, toen waren we min of meer een beetje opgeheven, want we kregen geen geld meer omdat we te lastig waren en te links waren en te kritisch waren enzovoort enzovoort. Het maakte ook niet uit dat er een heleboel mensen zoals Marjorie de la Cunha, die had een programma bij ons een tijd lang. En die jongen die nu bij Rochdale, een Antilliaanse jongen die daar de huismeesters aanstuurt. Redley Jacoba, die had een programma bij ons. En de eerste rappers in Amsterdam-Zuidoost hadden een programma bij ons. Die later dus al die rapgroepen hebben opgericht. Een paar broers uit Korenvorst, die waren bij ons. Nou, ze zaten dus iedereen, maar ook christenkerken die graag het geloof wilde verspreiden, zaten bij ons. Dus we waren zeer uitgebreid. De eerste Ghanese omroepen zijn bij ons begonnen, 2. Je had toen van die Sokoes en Nijmegen. Ik ben de naam allemaal kwijt. Maar in ieder geval, je had twee. Ziekeman had je en je had nog zo'n Rekujin.
Ja.
Nou, die hadden allebei een eigen uitzending. Die konden elkaar ook niet verder. Die maakten ook alleen maar ruzie met elkaar. Dus we hebben een uitzending gehad dat die algemene omroep uitzond voor de Ghanese, zeg maar. Maar die was overgenomen door Ziekeman, bleek. En toen zaten we, het ging om geld van de Belmrampen. Iemand had geld in zijn zak gestoken. Er moest uitgevochten worden. En de Rekushin wou zijn geld halen. En Rekushin wou ze gelijk halen. Dus allerlei gedoe. Toen bleek Ziekeman de politie gewaarschuwd te hebben. Dus ik kwam op een gegeven moment binnen als hoofdredacteur van Metro. In de studio om het programma in goede banen te leiden. Toen bleek er al een hele politiemacht. Nou, een hele politiemacht, 6-7 man binnen te zijn. Voor het geval dat uit de hand zou lopen.
Mm.
Nou, dat is de uitzending. Hadden we vroeger wel eens, ja.
Oké, dat is de uitzending, ja. Lok, Metro, later bij Horazo, dat nog steeds als platform voor televisie en radio fungeert in Zuidoost. Welk beeld ontstond er over de Bijlmer in die dagen? Konden jullie als lokale radio en lokale televisie het beeld over de Bijlmermeer en haar bewoners bijstellen? Want over de Bijlmermeer hoor je vaak van, goh, als je tenminste de kranten die dagen leest en sommige boeken, sociaal wetenschappelijk rapporten leest. De Bijlmermeer no-go area. In de jaren 90 krijg je dat beeld vaak. Hebben jullie als lokale media dat beeld kunnen bijstellen? Positief kunnen beïnvloeden?
Ja, dat weten we echt niet. Wij deden dus geen onderzoek, dus wij weten niks. Nee, we kunnen wel van alles gaan beweren, maar we kunnen helemaal niks beweren.
En als je kijkt, want hoe lang heeft Metro...
4-5 jaar.
4-5 jaar. Wat was de reactie van de Bijlmermeerbewoners op Metro? Vonden ze jullie oké
uitzien? Nee, dat reageerde om. Die zeggen, ja, plaatjes aanvragen, een beetje lullen door de telefoon en zo. Maar er is nooit natuurlijk een ding geweest met z'n allen met de radio bezig zijn. Er gebeurt nergens, denk ik, dat mensen met radio bezig zijn. Als bewoner, als ontvanger van informatie en dat soort dingen. Wel als je allerlei grapjes gaat doen.
Ja, maar niet als je een serieus
of
programma wil maken.
Of gaat doen of andere wedstrijdjes op de radio. Dan gaan mensen wel bellen, maar gewoon meelullen. Nee, dat doen ze dus niet.
Deze
ze gaan niet mee radio maken. Dan moeten ze ook kunnen praten en ze ook kunnen uitleggen. Dan moet je ze ook nog de kans geven. Mm-hmm. En voordat je het weet, ben je met allerlei mensen weg die helemaal niet in een radio-uitzending willen hebben. Dus dat is wel lastig.
Ja,
kijk, en dat was het verschil tussen de Nederlanders die uit Amsterdam en bepaalde wijken van Amsterdam, Asterdorp en noem maar op, en Jordaan, dat de Bijlmer kwamen, die gaven de Bijlmer weer een heel andere invulling.
Mm-hmm.
En de mensen die uit Zuid-Amerika kwamen, Suriname, gaven ook een andere invulling. Dus iedereen was eigenlijk bezig, zoals hij ook in het begin zei, ik ben gekomen in de Bijlmer, het was geweldig voor mij, de vrijheid. Dus iedereen had zo zijn eigen, zeg maar, doelstelling om zich te aarden in de Bijlmer weer. En de mensen die uit Suriname kwamen, die hadden behoefte aan ontzettend veel informatie. Want ze wisten nauwelijks iets van Nederland. Dus wij waren verplicht, gesubsidieerd, om die voorlichting te verzorgen. Eerst via folders, brochures. Ik heb hier nog allerlei kleine folders.
Heb ik nog eentje van een. Kun je het beschrijven misschien kort, wat je bedoelt is?
Nou ja, dat is dus die jonge Chestnut, die achter de camera staat in... bij de LOP-televisie.
Oh, oké.
Maar
dus je hebt hem gekend?
Ik heb een Surinaamse cameraman bij de LOP. Ja. Die is overleden.
En dus er waren... Het was geen vijandschap, maar er waren twee verschillende doelstellingen.
Ja.
En wat je zag is dat de gevestigde groep neerkeek op die anderen. Wat komen ze hier zoeken? Wat komen ze hier doen? En ze hadden geen open oor of open zicht op hoe leven die mensen? Wat doen ze? En werd alleen maar negatief.
Maar heeft die media daarin een positieve rol kunnen
we hebben dat niet gemerkt.
Nee,
we hebben het nauwelijks gemerkt. Was allemaal, men keek niet naar de dingen die goed liepen. Men ging alleen maar zoeken naar de dingen die misliepen. Mm-hmm. Zoals ik zei van het flatgebouw. Mm-hmm. Als die stortkoker vuil was. Mm-hmm. In Suriname zegt je moeder tegen een jongen, ga het vuil maar buiten brengen.
Yeah.
Maar die jongen woont 10 hoog. Die koker is vuil. Gestopt. Moet hij 10 trappen naar beneden, die jongen denkt, keeper dat ding naar beneden.
Met alle gevolgen van dien.
Met alle gevolgen van dien, Surinamers weten niet te leven. Dus wij hadden een heel andere functie als media, om de mensen te informeren van dit is mogelijk, dit is niet mogelijk, dit is haalbaar, dit is niet haalbaar. En wat belangrijker voor ons was, we zorgen voor een soort kweekvijver. Want kijk, toen de beheersraad of stichting interim beheer ophield te bestaan, toen heeft Ramsuku een top
functie gekregen baan als cameraman bij de NOS. Alberto Gimes in Suriname. Roy Ries die is doorgegaan met hem om de radio en televisie te maken. Dus wij hebben hoe dan ook vanuit onze eigen inbreng gezorgd dat een aantal mensen in die samenleving verder konden.
Oké, nou dankjewel. Luisteraars, als je afgestemd bent op dit moment, ja, dat alleen via het internet, dan mag je altijd een vraag stellen. Het is kwart voor zes, zie ik. U mag een vraag stellen aan Henno of aan André. En daarvoor kunt u bellen op nummer 020-471-4291. En ik stel voor dat we heel kort gaan luisteren naar wat fragmenten van het prachtige nummer van Manu Dibango, Sor Makossa. Ik zou zeggen, grijp u de gelegenheid aan. We hebben nog een kwartier ongeveer. Dus 020-471-4291. Ja. Dat is het nummer in de studio.
Sociaal-culturele accommodatie.
Sor Makossa van Manu Dibango gaan we even weer naar luisteren. Luisteraars, ik ben nog steeds afgestemd op een ander perspectief. Mijn naam is Sjoe Reijsen. Samen met mijn collega Noni Mee Bedke zijn we één keer in de maand, op de maandag, elke eerste maandag van de nieuwe maand, zijn we met een ander perspectief een programma gemaakt door Imagine IC in samenwerking, steeds in samenwerking met deelnemers uit ons groot netwerk. En omdat wij eind van het jaar er naartoe streven om een tentoonstelling te gaan maken over lokale media, praten we vanmiddag met de heer André Antonius en de heer Henno Eggekamp in ons programma over lokale media toen, hè, hoe het hier in Zuidoost is begonnen. En omdat wij, zoals je weet, wij een erfgoedinstelling zijn, wil ik de laatste 5 minuutjes van mijn programma, van ons programma, met de gasten wijden aan de vraag of hun programma's die ze toen gemaakt hebben, eerst vanuit als piraten, radiopiraterij, en dan kreeg je lokaal omroep Belmer, en daarna kreeg je Metro. In hoeverre wordt jullie, beschouwen jullie werk als erfgoed? Zie je werk dat je toen verricht hebt vanuit internetbeheer, dat is welzijn, maar nu specifiek inzoomen op de lokale media?
Ja, ik zie het zeker als erfgoed. Want het is geboren uit eigen initiatief om zeg maar jezelf kenbaar te maken en een eigen geluid te laten horen ook, is het heel erg belangrijk. Alleen toen we zo bezig waren, het gaat natuurlijk veel research vergen om het materiaal te vinden en wat er nog is. Want er was niet zo een opzet om het materiaal meteen goed te documenteren, hè. Het was om de boodschap uit te dragen. Maar het is erfgoed.
Okay.
En we moeten het behouden. We moeten het doorgeven.
En Henno, hoe zie je je jaren als mediaman, Maart, Lop, MDAM, Metro?
Nou ja, heel veel is, alles is uiteindelijk erfgoed. Mm-hmm. Dus het gaat om wat je kiest. Maar goed, alles van de lokale omroep, dat is op een gegeven moment in handen gekomen van het gemeentearchief van Amsterdam. Dus ligt daar. Het is ook overgeschreven op een andere materiaal, formaat, zodat het beter bekijkbaar is voor iedereen die nog wil zien hoe wij vroeger in zwart-wit met een cameraatje televisie maakten. In de tijd van Metro zijn er dus allerlei betacambanden gemaakt, zullen we maar. Dat wordt ook niet meer gebruikt, dat systeem. Dat is ook helemaal oud. Er wordt ook nog een ander systeem gebruikt, dat is ook niet meer in vragen. Dus ik heb een aantal van die banden, ik heb dus alle banden ongeveer bewaard, want ik heb ze ook bijna allemaal gemaakt. Mm-hmm. En er zijn er wel wat verdwenen. Een aantal banden heb ik ooit laten overschrijven op gewoon computer en op een stick. En voor de rest zijn al die banden nog gewoon daar. Maar die moeten dus een keer overgeschreven worden. En misschien moeten ze ooit naar een archief. Maar goed, de vraag is wie wil ze hebben. Ik bedoel, het stadsarchief zit helemaal vol met allerlei troep van allerlei mensen. Er zijn kilometers dozen. Dus op een gegeven moment ben je gewoon te veel, denk ik. Mm-hmm. Maar in ieder geval, voorlopig is het er nog. Het is toch niet weggegooid.
Ja.
Maar dat risico loop je natuurlijk wel. Want op een gegeven moment, wat moet je ermee?
Ja.
Je gaat er nooit meer naar kijken. Alleen een onderzoeker gaat er ook nog een keer naar kijken. Een andere gek die het ooit een keer wil zien. Maar ja, helaas heb ik weer een paar keer dingen kunnen laten zien. Dus dan blijkt het toch wel enige waarde te hebben dat je het opgeslagen hebt.
Ja.
Maar ja, je kan het niet berekenen. Dus je kan er geen prijskaartje aan hangen. Het is alleen maar
Maar het omslaat wel 5 jaar mediawerk.
Het omslaat 5 jaar medewerk. Oh, dus laatst zo'n programma wat er nu aan de gang is. Er wordt een documentaire gemaakt over de mevrouw van het Bijlmer Parktheater.
Ernestine Convalius?
Ja, dus die hadden wat beelden nodig van de oude Bijlmermeer. Nou, die zijn dan te vinden op die banden die ik ooit gemaakt heb.
Ja.
En er is ook nog een programma gaande wat ook met Bijlmerparktheater te maken heeft. En dat gaat over Gliphoeven. Over de jaren van Gliphoeven toen het zo in de krant stond in 1975, 74, 76. Die hadden ook weer materiaal nodig. Daar heb ik ze ook nog een beetje kunnen helpen. Dus in die zin is mijn archief af en toe, maar ook dat archief van het Bijlmer Museum waar ik dan ook nog voor sta. Ja. Dus ik kan af en toe iedereen heel erg behulpzaam zijn bij het geven van materiaal.
Maar zou je dit materiaal graag willen laten digitaliseren? Te behouden?
Ja, het moet gedigitaliseerd worden. Alles moet opgeschreven worden. Alles moet nazoekbaar zijn. Alles moet op kaartjes komen bij het spreken. Maar goed, dat is veel werk en daar is nog steeds geen geld voor.
Nee.
Dus
ja. En zouden wij, zoals ik net gezegd heb, in het najaar komen we met de tentoonstelling. Zouden we dan met je mogen praten of we misschien materiaal zouden mogen gebruiken in de digitaliteit?
Ja, dat mag altijd, dat weten jullie toch? Dus daar hoef je nog een meeste vragen.
Ja, en is er in het archief van internetbeheer, is die ergens? Of later, het was eerst de beheersraad, hè? En daarna internetbeheer.
Nou, de beheersraad is maar 1 of 2 jaar geweest, hoor.
Okay.
Ja, nou, langer, iets langer.
Ja, het eerste keer in die centrum.
Internetbeheer is kort geweest. Internetbeheer is kort geweest.
Internetbeheer is juist lang geweest, volgens mij. Maar goed.
Nee.
In mijn optiek is internetbeheer altijd blijven staan in 1981 tot het opgegeven werd.
Oké.
Okay. Goed, ik heb hier van de beheersraad. Ik ben vanaf het begin bij geweest met Haakmat en met Biervliet en noem maar op. Al die mensen.
Maar het Caribisch Centrum.
Caribisch Centrum was voor ons.
Daar zou ik ervan versprongen naar Roosendaal.
Maar kijk, het vergt natuurlijk wat research, zei ik. En ik denk dat we via het werk van Leo van Sprang, daar zal ik contact mee met zijn erfgenamen, kijken of hij wat misschien aan materiaal heeft.
Oké, okay. Nou dankjewel. Ik denk we kunnen uren hierover verder praten, maar helaas zijn we aan het einde komen van het programma. Noni is nu jou. Heb je wat vragen voor mij? Of voor André?
Ik wil jullie graag bedanken voor het langskomen. En mochten de luisteraars nog iets willen zeggen, je kunt altijd naar Imagine gaan. www.imagineic.nl om mee te werken aan het project. Onze volgende uitzending van Een Ander Perspectief is op 5 april. op maandagavond tussen 7 en 8. Hopelijk is er dan geen avondklok meer, dus zijn we weer gewoon live op het normale tijdstip. En we organiseren de komende tijd ook weer wat evenementen bij Imagine IC, vooral via de Zoom. Maar wellicht ook weer in het echt, als het weer mag. Hou ons vooral goed in de gaten op www.imagineic.nl.